onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 74 en daarvan de verzen 1, 2, 18, 19, 20 en 21. Psalm 74, de verzen 1, 2, 18, 19, 20 en 21. schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en vuile woord. En wel in de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het 8e hoofdstuk, nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld en nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 8. En zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachtloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. Want die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij die de zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, maar om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbereid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. En zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden des tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden, want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt weet welke de mening des geestes is, dewijl hij naar God voor de heilige bidt. En wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven? Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, nog engelen nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat is zo waar, dat niets uw volk kan scheiden van uw liefde. Want die liefde komt uit de eeuwigheid en wordt geopenbaard in de tijd en zal tot in der eeuwigheid duren. O Heere, mochten we daar eens bij stilgezet worden, dat hetgeen gij doet in Christus de eeuwigheid kan verduren. Want het is een werk des Vaders en een werk des Zoons en een werk des Heilige Geestes. En gij hebt in de eeuwigheid uitgedacht wat uw kinderen in der eeuwigheid mogen ondergaan en mogen beleven. Dat gij het zijt die volkomen zaligmaker, o Heer Jezus Christus, en die gij hebt uzelf gegeven tot een rantsoen voor velen, en dat gij uw leven gesteld hebt voor de schapen, en dat niets kan scheiden. De schapen kunnen nooit gescheiden worden van de herder. O lieve Heere, dat mocht ook deze morgen openbaar gemaakt worden door uw woord en geest, tot versterking van het geloof van degene die u vrezen, maar ook tot jaloersheid makende genade, o Heere, geef ons te kennen wat gij uw volk doet kennen. En ook na ontvangen genade, door zoveel beproevingswegen geleid naar het vaderlijk huis. Want we zijn hier op deze wereld op vijandig gebied. O Heere, mochten we het eens onderkennen, want dan wordt het zo waar wat gij tot uw discipelen zegt. Wees dan voorzichtig gelijk de slang en oprecht gelijk de duiven. Van nature zijn we dat niet. O Heere, dan zijn we zo profaan in de zonde. Maar mocht gij ons van die oude mens verlossen, die oude mens onder de wet die u nooit bedoelt, die oude mens onder de wet die in het vlees wandelt en die niet door de geest de werkingen des lichaams doodt, maar altijd maar in zijn vrome en in zijn vleeselijke gedachtenwereld leeft en beweegt. O Heere, mocht gij dat onderscheid eens aan de dag leggen door uw lieve geest, open daartoe de schriften, want deze zijn het die van u getuigen. Heere, we hebben er geen verstand van. Ons verstand schiet tekort, want het verstand laat na het ware weldoen Gods op te merken. Maar mocht gij ons geven een hart wat u mag vrezen en wat naar u vraagt, wijsheid. Indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van u begeert, die mildelijk geeft en niet verwijt. Rechtvaardigmaking, o Heere, dat het is gekend mag worden in onze dagen en dat het ook herkend mag worden door uw volk die het kennen mag. Heiligmaking is alleen in Christus. Mochten we uit zijn gehoorzaamheid leven, uit zijn voortreffelijk en volkomen heiligmaking. Heerlijkmaking, o Heere, grijp al die schatten en genadegaven in uw lieve Zoon geopenbaard en er niet naast. En Heere, mocht gij ook door uw geest ons in die enige gerechtigheid van Christus en die borgheiligheid van Christus leiden, opdat we het ook zouden mogen doorgeven. Zuiver onderscheiden, want er wordt in onze dagen zoveel aan die oude mens toegekend wat niet van u kan zijn, omdat die oude mens altijd maar in het vlees beweegt en redeneert. O Heere, open de schriften, open onze harten en voor uw woord, dat het ingang mocht vinden, dat het vrucht mocht dragen, opdat gij, uw woord het waar, wordt zo waar, indien het zaad in de akker niet valt en sterft, breng geen vrucht voort. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd. Op alle plaatsen uw heerschappij, grijp nog een kerk met een grote K op deze wereld, waarvan de laatste nog niet is toegebracht, als er nou nog één toegebracht zou moeten worden. O Heere, als er hier nog een onbekeerd mens zit, zou die het mogen zijn. Want gij zijt God, gij zijt machtig om het te doen, maar uw huis moet vol worden. En dat zal er niet één zijn, dat zal een schare zijn die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, volken, natieën en tongen, o Heere, we leven in een ondergaande wereld, maar dat is onze schuld, dat is onze eigen schuld. Maar gij hebt daartegenover uw genadeverbond geplaatst, uw belofte, die in Christus ja en amen zijn. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Heere, dat is al in Christus waar, maar doe het ons ook geloven en ervaren dat gij het zijt die dit alles geformeerd hebt. O Heere, ondoorgrondelijk zijn uw wegen. Maar mochten we door een waarachtig zielzaligmakend geloof die zaken die gij in uw woord hebt geopenbaard toevallen en omhelzen, ja veel meer door u omhelst worden. O Heere, maak ons die we zijn verloren zonder, want daar gaat maar over. Omdat een mens van nature niet wil wezen die die is, maar gij gaat door alle landen om zondaren zalig te maken, waarvan al uw volk zal zeggen met een eenparige stem met Paulus, waarvan ik de voornaamste ben. O lieve Heere, gij zijt tot zonde gemaakt, opdat zondaren door dat offer van u zalig zouden worden en tot in der eeuwigheid zalig zouden blijven. Heere, bevestig uw woord, openbaar uzelf, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, de vorige keer hebben we gesproken uit dat hoofdstuk 2 Korinthe 12, waarvan we u de tekstwoorden nogmaals willen lezen. 2 Korinthe 12, vanaf vers 7 tot en met 10, waar wij nogmaals met u lezen, en opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaring niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. En hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden en in smaadheden en in noden, in vervolging, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En we hebben daar drie thema's voor gezet, geliefde, die wij in afhankelijkheid des Heren hebben overdacht. Drie thema's. Ten eerste Christus tot rechtvaardigmaking, ten tweede Christus tot heiligmaking en ten derde Christus tot heerlijkmaking, zoals we u ook hebben voorgelezen uit dat achtste hoofdstuk van Romeinen. Dus ten eerste Christus geopenbaard tot rechtvaardigmaking, dat is het fundament der zaligheid. Dat is het begin, want hij, we hebben vorige keer gezegd, zo als zijn naam is, zo is hij. Christus zegt, ik ben het begin. Dus als het niet begint met Christus, geliefde, dan begin je verkeerd. Hij zegt, ik ben het begin, ik ben ook het einde, zegt hij. Ik ben de Alpha en de Omega, begin en het einde, de eerste en de laatste. Dus de ganse zaligheid, geliefde, is geopenbaard in Christus. En dat belieft hij ook zijn kinderen te openbaren. Door woord en geest. En daartoe hebben we de middelen der genade, daarvan hebben we gebruik te maken, geliefde. En niet te wachten op een of andere visionaire verschijning. Maar door woord en geest belieft de Heere zich te openbaren tot rechtvaardigmaking, tot vergeving der zonden. Ten tweede tot heerlijkmaking. Dat zijn geen stations, dat openbaart de Heere in één keer. Gods volk krijgt in één keer een volkomen zaligmaker. De volkomen gehoorzaamheid van Christus op hun rekening geplaatst. Maar er is nodig dat we daarin opwassen. En dat we door Gods geest onderwezen worden hetgeen we in Christus hebben. Volk des Heren. Dat is noodzakelijk. Maar God houdt er geen gearriveerd christendom op na. Maar een arm en ellendig volk. Dat zo onkundig is in God en goddelijke zaken. Tenminste, dat zeggen ze zelf. Hè? Weet je wat David zegt? Ik heb geen mensenverstand. Ik heb geen mensenverstand. Want in het licht van de wijsheid Gods, dan komt de mens zo openbaar als een niet en een nul. Maar niet en een nullen wil de Heere vervullen. Kijk, als een mens nou eens mag worden die die is, niks en een nul. Dan zet de Heere zijn grote ik ervoor. Die grote één, en dan ben je een tien. Dan ben je volmaakt in de ogen des Heeren. Ja. Er kan niks van de mens bij je. Er kan niks bij. Er kan geen gebedje bij. Nee. Want weet je, Gods volk gaat leven uit die hoge priesterlijke voorbidding van Christus. Er is maar één gebed wat de Vader behaagt. En dat is de voorbidding van Christus. Maar dan gaat ook die lieve geest, die gaat voor ons bidden. Christus is de voorbidder en de Heilige Geest bidt ons voor. Wat je dan? Dan gaat hij de woorden in je hart leggen. Want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Nee. Wat weet de mens nou wel wat behoort? Niks. Niks. Ze praten in onze dagen over fatsoensnormen. Nou, de mens is het meest onfatsoenlijke schepsel wat op aarde bevindt. Ik heb hier een hond lopen. Ik zeg, Heere, die hond is nog bekeerder dan ik. Want die doet niet wat ik doe. Wat je dat? Ben je erachter gekomen? Daarom zei die Mephibozet, wat is het dat gij omgezien hebt naar zo'n dode hond als ik ben? Dat was nog ineens een levende hond. Een levende hond kan je nog wat leren. Maar Mephibozet was erachter gekomen dat een levende hond nog meer verstand had als hij. Hij zegt, ik ben maar een dode hond. Hij zegt, wat is het toch dat je naar een dode hond hebt omgezien, zoals ik ben. Maar de zulke geliefden, die nou door de honden gelekt worden, die nou een hond gelijk zijn geworden, die worden gedragen. Als koningstafel, de arme Lazarus werd gedragen door de engelen, in de schoot van Abraham. God wil alleen dealen met dode honden. En als je meer bent dan een dode hond, dan gaat God je voorbij. Asaf had zich leren kennen in het aangezicht van de heerlijkheid van Christus als een groot beest. Ja. Hij wil ook al die strijd wel eens te boven komen. Hij zegt, mijn bestraffingen zijn er iedere morgen. En dan keek hij naar buiten en dan zag hij die goddeloze feest vieren. Hij zegt, maar mijn bestraffing is er iedere morgen. Hij zegt, ik moet altijd er maar diep door. En zulke mensen die... Maar toen openbaarde de Heere zijn heerlijkheid aan hem. Toen zag hij Christus staan in zijn plaats. En toen riep hij tijd, ik ben een groot beest begon. Kan niet bestaan voor God. Een kind van God dan. Kind van God, dus dat moet weer geleerd worden. Moet opnieuw geleerd worden. Steeds weer geleerd worden. En daartoe is nodig wat we hebben opgelezen uit het Romeinen hoofdstuk, geliefde dat. Ja, de slagschapen Christi, die worden nou elke dag in de dood overgegeven om Jezus wil. U zegt, daar hou ik niet van. Nee, maar God houdt ervan. God houdt ervan. Ten eerste tot rechtvaardigmaking, dat die oude mens gedood wordt door de wet. Want de wet is een bloedreter. De wet is geen doeregel. Daar hebben we een week nog eens over gesproken. Over de wet doen. Ik zeg maar, de wet doen is de wet te niet doen. Dat wordt in onze dagen nauwelijks meer verstaan. De wet doen is de wet te niet doen. Want er hebben maar één de wet gedaan, dat is Christus. En om nou uit zijn gehoorzaamheid te leven, niet proberen. Proberen, dat is wettisch. Alles wat je probeert is wettisch. Gods volk probeert niet op die smalle weg te wandelen. Dat is een feit. Dat is een feit, daar wandelen ze op. Dat is no doubt. Daar wandelen ze op. Ja. Meer bezijden, meer in de bermers. Ja. Maar geliefden, als ik nou met mijn voeten daarop moest lopen, dan kwam het nog eeuwig verkeerd uit. Ik heb u al meer gezegd. Gods volk loopt net als dat verloren schaap, wat op de schouders van de goede herder legt, op de voeten van de Heer Jezus naar huis. Ja, en die voeten, dat heeft alles te maken met zijn voetstappen drukken. Hè. Loop je als het ware op de voeten van de Heer Jezus naar huis. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet. Maar je is nederig gemaakt worden. Om een zegen te zijn, moet je vloek in leven. En om nederig gemaakt te worden, moet je van je hoogmoed verlost worden. En dat kan alleen door de dood van Christus. Ja, dat kan alleen. Er staat Petrus bij het graf. En dan loopt hij dat graf in. Dan komt hij er weer uit. Dan is die Petrus kwijt. Dan is die van Petrus verlost. En dat herhaalt zich, geliefd, in het leven der genade. Ten eerste tot rechtvaardigmaking, ineens en volkomen, voor eeuwig. Want die hij geroepen heeft hij ook gerechtvaardigd. Maar die hij gerechtvaardigd heeft hij ook verheerlijkt. En in die rechtvaardigmaking, geliefde, daar is ook de heiligmaking in begrepen. Want kijk, God leert geen stukken. Bij God is alles waar, klaar en zeker in hem. Dus ik heb je al gezegd, in de rechtvaardigmaking ontvangt Gods volk een volkomen zaligmaker. Hè? Maar nou te ontdekken wat we in hem hebben ontvangen. Nou, al Gods volk weet van de vergeving der zonden. Hè? Die zijn geleid, die zijn eerst ontdekt geworden, ontbloot geworden tot de fundamenten toe. Want om tot de nul gemaakt te worden, geliefde, dan moet de wet aan te pas komen. Dan moet de wet aan te pas komen. Maar de wet leer je geen zaligheid. De wet leer je alleen maar vloeken doen. De wet ontdekt alleen maar aan je zonde. Want waren er geen wetten, waren de zonden dood, zegt Paulus. En dat is nou een privilege in Christus voor Gods volk. Ja. Christus heeft de wet niet gedaan, maar hij heeft hem vervuld. Dus die wet die eist niet meer. Die wet die eist niet meer. Nee. En waar de wet niet meer eist, daar zijn de zonden dood. Ja. De geheim is hem ook niet aan komen rollen. Nee, dat gaat de Heer zijn volk leren. Hè? Ja. Dan hoeven ze niet de wet meer op te pakken om zalig te leven. Nee, dat zijn ze in Christus. Ja. En dan doet de Heilige Geest je wandelen in het pad van Gods geboden. Ja. Dan ga je niet de wet aanpakken en zeggen van nou, dan moet ik nog eens een keer goed mijn best doen. Hè? Nee, geliefde, want ze leven uit een totaal andere bron. Hè? Die bron der zaligheid. Hè? Daar hoef je nou echt niks meer bij te voegen. Hoor. Daar hoef je echt ook niks om mee te brengen. Alleen je eigen verdoemenis. Maar God heeft een fontein geopend tegen de ongerechtigheid van het huis van David. Daar word je in gewassen in die fontein. Daar word je in geheiligd. Daar word je in verheerlijkt. Hè? Alles in Christus. Hè? Ja. Tot Maria werd gezegd, wat zoek gij de levende bij de doden? Mocht Gods volk ook leren. Mocht ons Petrus ook leren. Hij zegt, ja maar ik kan er ook wel een stapje bij doen, bij die borggerechtigheid van Christus. Dan zegt de Heere, ga achter mijn Satanus. Wat mocht Gods volk toch na ontvangen genade nog afgebroken worden, om te leren leven uit de heiligmaking van Christus. Hè? Want dat was het tweede thema, de heiligmaking. En dat is, geliefde, zonder heiligmaking zal niemand de Heer zien. Dat wordt in onze dagen zo vlug gezegd en geleerd. Hè? Ja. Dan zei, ja, ik heb het ook gehoord. Ik zeg, wat heb je dan gehoord? Nou, en dan worden de termen opgenoemd. Maar ik zeg, welke invulling wordt dan nog gegeven? Daar gaat het maar over. Want er staat niet zonder heiligmaking zal niemand de Heer zien. Er staat nergens in het woord. Er staat zonder de heiligmaking zal niemand de Heere zien. En dat is de heiligmaking van Christus. Want hij is ons geschonken tot wijsheid bij God. Dus die hoeft geen verstand mee te nemen. Tot rechtvaardigmaking. Je hoeft geen werk mee te nemen. Allemaal verdoemelijk. Tot heiligmaking. Je hoeft ook je keurig pak thuis laten. Dat is die nou van naakte zondaar. En die gaat die bekleden met dat kleed van de gerechtigheid van Christus. Tot volkomen verlossing. Dus het is alles in Christus. En hij is volkomen zalig maken. Niet alleen om je ziel te verlossen van de banden des duivels. Hè, van het graf en van de hel. Maar hij is ook een volkomen zalig maken in het stuk der heiligmaking. In het leven der genade. Hè. Dan steunen ze. Op die gerechtigheid van Christus in de woestijn des levens. Ja, tegenwoordig dan krijg ik nog wel eens een hoop vragen. Dan zeggen de mensen, ja, we moeten toch kerken? zeg, laat God je tempel zijn en Christus je zaligheid. Ik zeg, mooi nog meer hebben dan. Een kerkdeur zou je de zaligheid niet bezorgen. Nou zijn wij niet onkerkelijk, geliefden. Nee, we achten de instellingen van Christus hoog. Want het zijn de instellingen van Christus. Maar de Heere zegt, gij hebt mijn huis tot een woestenij gemaakt, zegt hij. Zodat Gods volk er niet meer in kan wezen. Dan gaat hij ze leiden in de woestijn. Zoals hij zijn discipelen geleid heeft, mag ik zeggen. Buiten de toenmalige gevestigde kerk om. We hebben het gisteravond gezegd. Ze zijn niet bevestigd in de tempel. Buiten de legerplaats. Door de hoogste leraar der gerechtigheid. Door de hoogste ambtsdrager die er maar staat. Als profeet, priester en koning. Ja. Nou zeg ik niet dat de Heer zijn kerk hier niet hebt. Maar die kerk die bestaat niet met een kerk met een kleine kamer, maar met een grote kamer. En die is overal ter wereld te vinden. Ja, dat leert het woord. Dat leert het woord. Maar die kerk, geliefde, vroeger in de eerste christengemeente, had je de huisgemeente. Hadden ze niet een of andere denominatie met een kerk met een punt. Maar wat is er voor onzin? Dat leert Gods woord niet. Dacht je dat Paulus toen hij de Rome kwam, eerst de metselaars bevel gaf om een kerk te metselen? Waar staat dat? Dat hebben we er in onze dagen van gedaan. Dan zeggen ze, jongen, wat een machtig mooi gebouw is dat. Nou ja, de Latter-day Saints die hebben ook van die hartstikke mooie kerken. Ik heb wel eens gezegd tegen mijn jongens toen ik een of andere reis. En dan zeg ik, jongens, kijk nou eens, er lopen reformatorische mensen. Dan gaan we ook naar de kerk. Ja, het bleek allemaal van de duivel. Dus geliefde, sta je nou niet blind op het zichtbare. De kerk van Christus is onzichtbaar. Ja, niet onzichtbaar qua getuigenis. Dat moet je nooit denken. Nee. Maar we zijn in onze dagen helemaal, hè, dan worden we beheerst door het zichtbare. Hè? Ja. Maar geliefde, we hebben met z'n allen de reformatie, hè, dat wonder van de reformatie verlaten. Hè? Christus geopenbaard tot rechtvaardigmaking. Daar heb Luther voor gestaan. Daar heb deze verklikker, die heb God uitgerukt. Ja. Een heleboel van afgescheiden, hè, toen met Hendrik de Kok. Ja. Kobrugge zegt hem, blijf preken hoor. Hij zegt, blijf preken. Maar sticht geen nieuwe kerk. Dat heeft hij toch gedaan, kijk. En nou zitten we met de puinhopen. Want alle kerken die nu zijn, de westerse kerken, zijn allemaal afgescheiden kerken. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Zelfs dit ganse land. Maar zorgt de Heer dan niet voor zijn kinderen? Oh ja. Ik heb over de Heer niet te klagen. Want hij kan zijn kerk. Geliefde, als we nou verstoken zijn van de middelen der genade. Zoals in de instellingen van Christus. Worden bedreven. Dan zijn we nog niet verstoken van de God der genade. Ja, dan moet Gods volk ook leren. Want als het nou recht ligt, de Christus moest veel verworpen worden door de ouderlingen en de schriftgeleerden. En dacht je daar nou een andere weg van? Dacht je dat? Als dat nou niet gebeurt, hè, en ik heb het wel eens meer gezegd, vroeger werden de oudvaders in de gevangenissen gegooid. Ze werden vervolgd, ze werden gesmaad en gehaat. Waarom is dat nou niet meer? Waarom worden de dominees nou niet door de ouderlingen en de schriftgeleerden verworpen? Omdat ze ermee meevijzen. Heel eenvoudig. Dat kan een kind verstaan. Als de waarheid gepredikt wordt, die in Christus is, dan gaan we beleven wat we hebben opgelezen uit dat Romeinen hoofdstuk. Vervolgingen, smaadheden, de kwaad en goed gerucht. Want alle die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Dus geen misschientje hoor. Krijgen de mensen een hekel aan je. Hè? Al die godsdienstige mensen, die ga je dan met een scheef hoofd aankijken. Ja. En dan kom je om de hoek van de straat lopen en draaien ze er hoofd om. Een geliefde. Die lieve borg. Die lieve borg, daar draaide ook iedereen zijn hoofd om. Zelfs de discipelen hadden hem verlaten. Dat moest Petrus zo leren in die zaal van Caïphas. Toen hij zijn meester daar stond te verloochenen. Toen spraken die ogen van Christus. Petrus, hij zegt, ik heb de pers. En ik zal de pers alleen treden. En niemand van de volkeren was mij, ook mijn discipelen. Indien gij naar mij zoekt, laat deze de mijne gaan. Tot rechtvaardigmaking, daar heb je het weer. Hè? Tot rechtvaardigmaking. Dus geen zoekende mensen. Hè? Geen wederom geboren mensen. Geen mensen die de best doen, die de beste beentje voorzetten. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Tot rechtvaardigmaking. Christus geopenbaard tot rechtvaardigmaking. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Daar gaat een weg, geliefde, waar je in die oude mens moet verliezen. Ik ben door de wet der wet gestorven. Opdat ik goden levend gemaakt zou worden. Want dat staat er, hè? Dat is niet de heiligmaking zoals u dat kunt lezen in Galaten 2 vers 19. Dat is de levendmaking. Ja. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dan komt er een volkend einde van de wet. Die gaan niet meer proberen. Dan zijn ze gestorven. Dan zijn ze gedood. Hè? Aan al die probeersels van die werkheilige mens. Dan kom je in het einde van de wet terecht. Maar dan blijf je niet 3 dagen leggen hoor. Nee. Joom heeft niet 3 dagen in zee gelegen. Daar was die vis. Had hij erop gerekend? Nee. Tegenwoordig rekenen ze erop. Maar weet je wat Gods volk zei? Als hij er nog op rekent, gebeurt het niet. Nee. Daar alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. Daar heb God mijn pad gekend. En daar wordt Christus geopenbaard in je oordeel. Net zoals die in het leven van die moordenaar. In al de Bijbel, heilige geliefden. Lees het allemaal maar na. Die zijn allemaal door een weg van recht verlost. Hè? En het heb Gode beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Daar lacht die Paulus daar. Hè? Als een verdoemde. Als een erfwachter van de hel in die rechte straat. God komt niet door een kromme straat. Hij komt door een rechte straat. Komt hij zijn recht te verheerlijken. Ja. En als wij onder dat recht verloren moeten gaan, geliefde, dan komt die Christus. Tussen beiden. Dan komt die Christus tussen beiden die dat recht des vaders verheerlijkt heeft. En die zichzelf gaat toepassen hè, aan een ziel die daar ligt onder het recht. Want de Heere doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en doet wederuit opkomen. Een geliefde, nou mooi. Nou is Gods recht een lief recht hoor. Dat is geen afschrikkend recht. Ja, als je profaan in je oude mensnatuur blijft staan. En je bal je vuisten naar God. Dan is Gods recht. Want buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. Maar Gods volk, voor Gods volk is het zo'n lief recht. En voor de verloren zondaar is het zo'n lief recht. Al zo lief heb God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk. Hè, die gezonde zoon die is verdoemd geworden door dat goddelijke recht. Opdat een iegelijk die in dat oordeel verkeert. In hem geloven, niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Tot rechtvaardigmaking. Maar ook tot heerlijkmaking. Ja. Gods volk hoeft nadat ze zijn verlost in Christus niet aan de slag. Gelukkig niet. Want wij slaan altijd de verkeerde kant op. Altijd de verkeerde kant op. Petrus wou het ook wel hoor. Wou ook wel eens een keer een slag geven. Trok zijn zwaard. Hier een oor af, daar. Hij had al die koppen eraf geslagen. En dan zegt de Heer, steek uw zwaard in de schede, Petrus. Want die het zwaard opnemen zullen door het zwaard vergaan. Dat zou toch je gelukkigste dag wezen. Als nou die oude mens is gedood mocht worden. En die was. Bij Petrus was die gedood. Ja. Bij Petrus was die gedood. Maar ook in het leven der heiligmaking moest hij nog leren dat Christus een volkomen zaligmaker was. En dat hij het zwaard van Petrus niet nodig had. Nee, Petrus, ik heb je zwaard niet nodig, jongen. Steek het maar rustig in de scheden. Maar let u erop. Christus heeft Petrus niet uitgescholden daar. Hè? Nou, maar het was van Petrus niet geveinsd op. Nou, echt niet, hoor. Dat deed hij nog door de liefde. Hij had zijn meester zo lief, hij zou met hand en tand verdedigen. Ik hou van die mensen. Maar de Heere zegt, Petrus, ik heb niet je zwaard nodig. Nee. Hij zegt, ik ga het alleen doen. Hè? Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn lieve geest. Ik ga mezelf geven, ik ga mezelf wegcijferen. Ik ga mijn ik ter aangeven voor u. In uw plaats. En ook tot heerlijkmaking, geliefde. Christus geopenbaard tot heerlijkmaking. Want als wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, dan waren we de ellendigste van alle mensen, zegt het woord. Ook tot heerlijkmaking. Er is een toekomst voor Gods kerk. Er is een toekomst als je de Heere mag vrezen. En dat is niet een toekomst in deze wereld. Ook, dan mag je hier al de Heere groot maken, dan mag je hier al van hem getuigen, dan mag je hier al zijn lof vertellen en dat door ook de begeerte van je hart. Hè? En als je nou een echt kind van God mag zijn, geliefde, dan zeg je nou, ik vorder daar maar niet in. Nee, Gods volk moet er altijd nog maar aan beginnen. Hè? Ja. Maar ook in de heerlijkmaking is Christus een volkomen zaligmaker. Hoeft niks meer toe, hoeft niks meer bij. Nee. Hij brengt die volle heerlijkheid, legt hij op zijn volk. En zij zijn heerlijk omdat hij heerlijk is. Gods volk is wat God over zijn volk zegt. Niet wat ze zelf doen of wat ze zeggen. Nou, want de preekten is een dominee over de gerechtigheid van Noach. Hij zegt, nou moeten jullie eens een voorbeeld nemen aan Noach. Zeg. En dan ging hij dat helemaal verklaren hoe rechtvaardig Noach was en hoe heilig Noach was. Hij zegt, Paulus zegt ook, wees mijn navolger. Hij zegt mooi op, Noach is ook zo'n navolger. Zo'n man om nagevolgd te worden. En ik wou de kerk uitlopen, maar de Heer draaide me om. Hij zegt, je moet naar de consistorie zeggen. Hij zegt, je moet je vrijmaken. En ik liep naar de consistorie, ik zeg, nou heb je de gerechtigheid van Noach gepreekt, zeg ik tegen die dominee. Ik zeg, dan heb je gezegd dat we Noach moesten navolgen. Ik zeg, als ik daar aan ga beginnen, leg ik vanavond stomdronkend en spiernakend in mijn tuin. Ik zeg, dat was Noach. Dat was Noach. Was dat Noach? Ja, kun je toch lezen in Gods woord. Ik zeg, man, je had de gerechtigheid van Christus moeten preken voor verloren zondaren. Ik zeg, Noach is mijn gerechtigheid niet. Ik zeg, dan zou er geen ene nemen komen. Er zou er niet eentje, en er zou Noach er ook niet in komen. Die moest het ook hebben van de gerechtigheid van Christus. Ja, al dat gespartel en geploeter, geliefde, in dat werk heilige geploeter, in dat kader van het werkverbond. Hè. Hier zeggen ze, wij zijn de ware kerk. Maar waar zijn die getuigen die in de bressen staan en in de geslagen breuk van Jozef? Vroeger stonden ze in de bressen. Mozes ging in de bres staan tussen het volk en God. Mozes was de middelaar van het oude verbond. En Christus is in de bressen gestaan tot zaligheid. En nou behoort Gods volk in de bressen te staan ten aanzien van de ere Gods. Want dat is toch de eerste tafel, de wet. God liefhebben boven alles. Dat wordt in onze dagen maar weggemoffeld. Want dan zeggen ze, ja, nee, er is maar één tafel, de wet, als je naaste liefhebben als jezelf. Zie je, daar heb je nou het horizontalisme in onze dagen. Allemaal gezellige mensen, allemaal goede mensen, allemaal aardige mensen, allemaal. Fijn, prachtig. Waar is God? Waar is God? Als je nou echt een wederom geboren hart hebt, dan gaat de ere Gods bij je zwaarder wegen als je eigen zaligheid. Anders is het niet echt. Anders is het niet echt. Ja, en daartoe moet Gods volk gebracht worden onder het kruis. Want anders is er ook van Gods volk niks te verwachten. Heb maar geen hoge gedachten van Gods volk. Moet je niet zwak maken, maar heb er geen hoge gedachten over. Want ze zijn zo klein van moed en kracht. Overschrikkelijk. Paulus zegt het toch? Zo zwak, zo zwak. Als een gekrookt riet. Hij zegt maar, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Waarom? Omdat Christus zich geopenbaard heeft tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, tot heerlijkmaking, tot volkomen verlossing. En daar leefde hij uit, daar beweegde hij door. Dat was zijn bron. Dat was zijn bron waaruit hij leefde. Die hoefde geen kerk te verdedigen, Paulus hoefde geen kerk te verdedigen. Maar allemaal een verloren strijd. Allemaal een vleeselijke strijd. Maar hij mocht getuigen van Christus zijn. Christus die zorgt dat zijn kerk zal blijven. Want de poorten der hel, die zullen mijn gemeente niet overweldigen. En dat is de kerk, geliefde, met een hoofdletter. We zullen er eerst eens van zingen. Psalm 49 en daarvan het eerste zangvers. Gij volken hoort wat in de wereld, waar in de wereld woont. Zij laag van staat, maakt God niet uit. Hoor. Laag van staat of hoog met eer bekroond is allemaal hetzelfde. Voor God is iedereen hetzelfde. Zij rijk of arm, komt luistert naar dit woord, naar zijn woord. Mijn mond, dat is de mond van Christus, brengt niets dan loutere wijsheid voort. En wat er verder volgt in dat eerste zangvers van Psalm 49.
Yeah.
liefde al mag je dat kennen. Christus geopenbaard tot rechtvaardigmaking. Christus geopenbaard tot heiligmaking. Dat hebben we al wat meer in de brede verklaard. Maar dan gaat ook de Heilige Geest je leiden in het vervullen van de wet van Christus. Draagt elkanders lasten. En vervul alzo de wet van Christus. Weet je wat ze er nou van gemaakt hebben? Draag je eigen last en vervul de wet van Mozes. Dat hebben ze er nou van gemaakt. Maar de apostel Petrus zei in het apostelconvent in Handelingen 15 tegen de Joden. Hij zegt, wat verzoekt gij God om de mensen het lasten op te leggen die het te zwaar zijn om te dragen? Een kerk verdedigen, een dominee verdedigen. Wat is dat voor afgoderij? Er is maar één leraar der gerechtigheid. Er is maar één weg der zaligheid. Dat is Christus. Er is maar één smalle weg des levens. En die nou op de smalle weg wandelen, waarlijk. En uit Christus leven, die worden in onze dagen uitgemaakt voor antinomianen. En dat zijn spotters uit de gereformeerde gezindte. Die nemen plaatsen in het vooraangestoelte in de kerk. Die zitten in 1000 stichtingen, zijn ze overal voorzitter van. Ja. En ze kennen Christus niet. Daar heb ik van de week nog eens een keiharde confrontatie mee gehad. Ze weten nergens van. Dat heeft de Heer ook gezegd tot me. Hij zegt, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En dat is van 100% van toepassing op dat vooraangestoelte van het reformdom. Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. God riep die Galileese vissers, hè, die domme vissers, in ieder zo van die domme vissers. Ja. Ik zeg van de week nog tegen iemand, ik zeg, nou, je kunt je verstand op thuis laten. Want God maakt geen gebruik van intellectualisme. Nou, laat mij je wijsheid zijn, zegt Christus. Dan kun je iedereen verslaan, door mijn woord. Hè. Gods ware knechten strijden door het woord. Niet met vleeselijke wapens. Hè. Petrus ook moeten leren. Maar door het woord. Hè. Die oude Patmos die zegt. Hij zegt, jochie. Hij zegt, predik het woord. Hij zegt, dan loopt ieder mens zich tegen op de pletter. Het woord. Hm. Ja, dat is een rots in de branding. Omdat Christus de rots der eeuw is. En geliefde, vroeger zijn ze er wel geweest. Luther, Calvijn, Rutherford, om maar een paar namen te noemen, Whitfield, Kolbrugge. En een man als Whitfield die durfde de kerkelijke tucht onomwonden te handhaven, met name ten aanzien van onbekeerde en ongeroepen studenten en predikanten. Daar draaide hij niet omheen. Die mensen, die mannen gods, die hadden geen religie van zo van, nou ja, als jij het van mij gelooft, dan geloof ik het van jou. Dat hebben ze in stukken gehakt. Dan ging het zwaard van het woord er dwars doorheen. En daar deinsde een man als Whitfield niet voor terug. En al die getrouwe getuigen die we zojuist genoemd hebben. Ik kan ze niet allemaal noemen. Daar deinsde ze niet voor terug. Weet je wat Paulus zegt? Al preken ik een evangelie naar de mens, was ik geen dienaar van Christus. Al stond ik hier om mensen te behagen, zegt hij, dan was ik een valse profeet. En wat leven we dan in een verraderlijke tijd, geliefde predikanten, die durven de tucht niet meer te handhaven, zoals Gods woord dat ons gebiedt. En de radicaliteit van het woord, die wordt door de huidige godgeleerdheid op alle mogelijke manieren gerelativeerd, omdat men in bang is voor eigen positie. Ja. Kijk, sinds dat de kerken democratisch geworden zijn, is de leer vervalst. Daar moet je nou eens goed erg in hebben. Want democratie, dat kan alleen maar bestaan door politiek. Kerkpolitiek. Maar dat is een gruwel in Gods ogen. Dat is een gruwel in Gods ogen. En elke kerk is democratisch. Dat leert Gods woord ons niet. De meeste stemmen gelden. Dat leert Gods woord nergens. Oude Testament moest al het volk en al het volk zeggen amen, mocht er geen één tegen zijn. Nee. Dat zie je ook in het Nieuwe Testament. Daar waren ze bijeen vergaderd, net voor Pinksteren. Dat was allemaal Gods volk. Toen moesten de ouderlingen, want Judas had zichzelf van het leven beroofd, moest er een ouderling gekozen worden. En er werd gekozen en iedereen stak zijn hand op. Was er niet één tegen. Dat was nou de eenheid des geestes. En ze wierpen het lot. Want ze bouwden ook niet op die opgestoken handen. Nee. Ze riepen God aan. God, gij kennen der harten. Gij proeven de nieren. Wijs ons die man aan die gij verkoren hebt. En toen wierpen ze het lot. Dat geschiedt door het geloof. En nou kan iedereen zijn stem uitbrengen. Nou, forget it. God is er niet meer in. God is er niet meer in. Dan krijg je allemaal van die entertainmentkerken. Dan worden de mensen bezig gehouden met een sociaal evangelie. Nou mensen, maak dat hij eruit komt. Maar Gods weg is een gans andere weg. Gans andere weg. Simon van Cyrene, die wou ook wel eens God dienen. Ja. Had ze net de pak aangetrokken. Hij zegt, ik ga in Jeruzalem God dienen. Nou, zegt die Romeinse taal, kom jij eens hier. Jij gaat niet naar Jeruzalem, jij gaat naar Golgotha. Dan zal hij jou dat kruis eens even opleggen. Zie je, dan wordt de wereld er nog voor gebruikt om Gods volk onder het kruis te brengen. God staat alles tot beschikking, man. Elk middel, elke persoon. Luther moest ervoor een donderend onweder voor ondergaan. Om te leren dat heel zijn goede werken verdoemelijk waren. Toen kwam hij daar eens een verloren zonder in dat torentje. Wat is er voor nodig? Dat weet God. Dat weet de Heer om een mens op zijn knieën te krijgen. Om een mens tot een verloren zonder te doen worden die die is. Dat weet de Heer op het allerhoogst. Maar waar zijn die mannen, geliefden, die in de bres staan, als land en volk? Want kijk, nou strijdt iedereen voor zijn eigen secte. Christelijk gereformeerd, gereformeerde gemeente, noem heel die rij maar op. Je wordt er beroerd van. Maar weet je waar onze oude vaders voor streden, voor land en volk? Waar, in welke bres stond prins Willem van Oranje? In de bres van land en volk! Niet voor een secte. Niet voor een of andere kerkdenominatie. Geliefde, dat zijn we kwijt. Die 80-jarige oorlog, dat was een geloofstrijd. Dat ging om het geloof. Dat ging om de ware leer. Dat ging om verlost te worden van dat Spaanse, Roomse juk. Van dat juk van de antichrist. En daar heeft de Heere prins Willem van Oranje voor gebruikt. Ja, daar heeft de Heere prins Maurits voor gebruikt, daar heeft de Heere prins Hendrik voor gebruikt. Waar zijn die mannen, waar zijn die vaderlands getrouwd? Daar heeft de Heere Michiel Adriaans om de Ruiter voor gebruikt. Die moest een clubje dominee, moest die daar ergens uit Roemenië moest die halen. Ja, waar zijn die, waar is die geest? Waar is die geest? Op kerkelijk gebied, waar zijn die bovenmannen? Waar zijn die koolbruggers? Waar zijn ze? Ze zijn er niet meer. Ze zijn er niet meer. Hè? De schapen zijn verstrooid. En toen ik daarmee kwam, geliefde, toen ik in dat oordeel kwam, toen kwam de Heere over. Weet je wat hij gezegd heeft? Ik zal naar mijn schapen vragen. Ik zal ze opzoeken. Waarom? Omdat ze verstrooid zijn geworden. Worden vervolgd door de kerken, door de dominees. Dat is waar. Ik spreek uit ervaring, hoor. Want als de Heer je een nieuw hart geeft en je gaat van Christus getuigen, dan word je gauw de kerk uitgewerkt. Want dan gaan ze alle deuren voor je sluiten. Gij moet verworpen worden door ouderlingen en schriftgeleerden. Ja, als je je mond houdt, dan kun je wel in de kerkraadsbank komen. Dan ben je wel een beetje geleerd, een beetje knappe kop hebben. Oh ja, die krijgen alle functies die er in de kerk maar voorhanden zijn. Maar als je van Christus en het recht Gods gaat getuigen, dan trappen ze je eruit. Eerst op een vrome manier, maar later ook profaan. En geliefde, ik ken je daar, daar kan ik wel boeken vol van schrijven, maar dat hoeft niet, want de Bijbel staat er vol van. Gods woord staat er vol van. En we hebben niet onze eigen boeken te preken, maar we hebben Gods woord te preken. Wat leven we dan in een verraderlijke tijd? De predikanten durven de tucht niet meer te handhaven. Zo is God het gebied, men is bang voor eigen positie. En niemand van de toenmalige godgeleerdheid wilde Kolbrugge in het ambt bevestigen, en ook zijn kinderen wilde men niet dopen. En dat betekent dat ook niemand van de huidige predikanten, want ik heb er wel eens een soort onderzoek naar gedaan, maar ook niemand van de huidige predikanten, niet in de HK, niet in de afscheiding, zou Kolbrugge in het ambt bevestigen, nog zijn kinderen dopen. Ze moeten niks van Christus hebben, want Kolbrugge die verspreidde te veel de geur van Christus en de ergernis van het kruis. Daar moeten ze niks van hebben in onze dagen. Niks! En zo was het toen gesteld en zo is het nog gesteld. En in de dagen van Christus' omwandeling op aarde was het precies zo. Christus is tot het zijne gekomen, maar de zijne wilden hem niet ontvangen. De zijne hebben hem niet aangenomen. Dat betekent ontvangen, aangenomen. Dat betekent in de grondtaal ontvangen. Kolbrugge wilde lid worden van de kerk de reformatie, maar ze hebben zijn Nederlands hervormde lidmaatschap categorisch geweigerd. En daarmee hebben ze Christus buiten de deur gehouden. Toen die bootslieden de Joden overboord wierpen, hebben ze Christus overboord geworpen. En de Nederlandse hervormde kerk heeft Christus in Kolbrugge geweigerd en geen enkele kerk zou Kolbrugge het lidmaatschap toekennen. Nou moet ik wel zeggen dat Kolbrugge nooit lid zou geworden zijn van de afscheiding. Maar die heeft hij in de naam des Heren vervloekt. Niet die mensen die erin zitten, maar die leren. En de grote opwekkingsprediker George Whitefield, of Whitfield, werd door de toenmalige kerken en parochies van de preekstoelen geweerd. En met het weren van Whitfield heeft men Christus geweerd. Whitfield was geen kerkdienaar. Maar hij was gezant van Christus. En als gezant van Christus was hij nauw verbonden met een lekenprediker, met meer lekenpredikers. Eén daarvan was Howell Harris, een lekenpredikant uit Wales. En Harris had geen ambt, waaronder zijn prediking, geliefde Harris, die wist zich geroepen van Christus. En onder zijn prediking zijn er duizenden zielen tot bekering gekomen. Duizenden. En of iemand een roeping heeft of niet, bekeerd is of onbekeerd, als iemand zich aanmeldt met een vroom verhaal om predikant te worden, dan kan iedereen predikant worden bij de HAK tot homofielen toe. Zo, maar en dan kan je pas zeggen als je door God geregeerd wordt. Dan kan je pas zeggen als je onder zijn banier geplaatst bent. En want dat wordt in onze dagen ook zo makkelijk uitgesproken. Ja, er staat er één boven. Ja, daar zou je achter komen. Dat er één boven staat. Dan moeten we eerst van hem zijn. En dan leven we in zijn gunst. Want we zijn van nature de grote tegenstander van Christus. Maar ik zal u wel vertellen, geliefde, dat de Heere de christenvervolging die voortkomt uit de rechtzinnigheid zwaar zal gaan bezoeken. Zwaar zal gaan bezoeken. De huidige kerken worden beheerst door dezelfde hiërarchie als die in Rome heerst. En dat is een reden, dat is de reden waarom de Heere meer buiten de kerk omwerkt dan erin. God gaat door hoor. God gaat door. Dacht je dat God moet wachten omdat de kerken voor zijn plaats zijn? Dacht je dat? Tegenwoordig hebben ze een God zo groot als een luciferdoosje. Echt. Echt. Hij gaat ze nog roepen. Hè? Bid dan de Heere des oogsters dat die arbeiders uitstoot in zijn wijngaard. Doet hij nog. En dan proberen ze de kerkelijke weg te bewandelen. Ga niet, want dan moet je preken volgens de kerkregels. En dat kan niet. Dan moet je buiten het recht ompreken. Er zijn predikanten die dat doen. Die maken een knieval voor de duivel. En dan gaan ze zogenaamd dan wel recht preken als ze dan eenmaal onbevestigd zijn. En daarmee verspelen ze levenslang de goddelijke gunst en de zalving des geestes. Ik heb het al eens meer gezegd, geliefden. Predikant worden, dat is tegenwoordig een job. Ambtsdrager, dat is tegenwoordig een job. Okay. Je kan het aannemen, je kan het neerleggen. Maar geliefde, de Heere werkt meer buiten de kerk om dan erin. En de situatie is exact dezelfde, hè, als de situatie tijdens de omwandeling van Christus op aarde. En de huidige kerken vertonen alle kentekenen van de toenmalige kerk. Hè. Judaïstische trekken kom je overal in de kerk tegen. Met het zuurdeesem van de fariseeën. En dat is ook voorzegd. Dat is, Petrus zegt, doe nou niet net of dat je iets nieuws overkomt. Het is allemaal voorzegd. Maar mensen onderzoeken niks. Hè? De meeste beleiders in de kerken, dat zijn dagnieuwslezers. Hè? Die lezen vandaag, jongen. Onderzoeken niks of het al waar is. Ook de krantenberichten slikken ze als zoete koek. Hè? Als er maar reformatorisch boven staat, dan is het allemaal goed. En zo leefde die rijke man ook, hè? Vrolijk en prachtig, reformatorisch. Hè? Ja. Maar hij sloeg zijn oog op in de hel. Ja. En die arme Lazarus, geliefde. Hè? Weet je wat Abraham zegt? Die heeft zijn deel gehad in dit leven, en nou krijg jij je deel. De hooggeroemde kerkelijke weg ten aanzien van een leergeschil of aangaande het leven bestaat niet alleen op papier. Werkt niet. Ik heb het verschillende keren heb ik die getracht om die te bewandelen, die kerkelijke weg. Het werkt niet. Gods kinderen die die weg bewandelen lopen tegen de muur van het sanhedrisme en kerkelijke hiërarchie. Het wordt allemaal weggewuifd en gerelativeerd. Ook door predikanten die zeg maar hoog aangeschreven zijn en toonaangevend aangeschreven zijn in onze dagen. Dat zijn je vervolgers. En Gods volk dat leeft uit de heiligmaking van Christus worden door de huidige kerk en predikanten vervolgd, belasterd en krijgen het etiket van extremist opgeplakt. Maar toen Whitfield op de kerkhoven ging preken en in het open veld geliefde, toen heeft hij een geopende deur van God gekregen die niemand kon sluiten. Heel zijn leven niet meer. Want de Heer geeft niet vandaag een geopende deur en morgen sluit hij. Nee. En zo op Whitfield gepreekt, buiten de kerken om. En zo op Godse gemeente vergaderd. En heel die gemeente die onder Whitfield vergaderd is, die juicht nu al voor de troon. Daar ziet het maar op. Dan zeggen ze, ja, die kerken van Whitfield, er is niks van overgebleven. Nee, natuurlijk niet. Zo denkt een vleeselijk mens, hè. Als je alleen maar je eigen in dat horizontalisme beweegt, hè, dan redeneer je zo. Maar die gemeente is vergaderd en die juicht voor de troon. Dat is er van overgebleven. Net zoals Paulus, hè, zijn zendingsreizen gemaakt heeft in Klein-Azië. Er is niks meer van overgebleven, zeggen ze. Nee, de dag. De dag. Daar heeft de Heer zijn kerk vergaderd. Daar heeft de Heer ze getrokken vanuit de duisternis tot zijn wonderbal licht. Daar loopt het maar over. Pak eens een dominee en zeg, ja, die kerk bestaat er niet meer en die kerk bestaat er niet meer. Ik zeg, joh, wat is er voor ongeloofstaal? Ik zeg, daar heb toen een godzalige predikant gestaan en daar heb de Heer zijn gemeente vergaderd. Die zijn al boven. Ik zeg, waar zit je nou toch te leuteren? Het ziet niet op een kerk die... Weet je welke kerken er nog bestaan? De kerken van Arminie of de kerken van Wesley? De Wesleyaanse kerk. Die kun je nog breed vinden in Engeland en overal. En het is allemaal van de duivel. Er wordt geen kind van God meer in gevonden. Nergens meer? Jawel. Maar niet in die zogenaamde kerken, hè, die van ouds al bestaan hebben. Nee. Daar ziet die Heer ook niet op. Hoor. De Heer heeft maar één kerk. Dat is met een kerk met een grote K. Hè. Ja. En om daar een levend lidmaat van te zijn of worden, geliefde. Daar loopt het over. Daar loopt het over. Ja. En toen Whitfield op die kerkhoven en op de velden ging preken, toen heeft hij een geopende deur van de Heer gekregen. En zo was het ook bij de apostel Paulus, bij Kolbrugge. En ook bij deze ontijdig geboren heeft Christus een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. God staan alle middelen tot beschikking. Als de kerk hun deuren sluiten, dan gaat God deuren openen. Dan denken ze toch, wat dacht je dat de kerk boven God staat? Hè? Ja, zo hoogmoedig zijn ze geworden. Hè? Daarom heb Rome. Kijk, we spraken daar gisteren nog over. Maar Rome is een valse kerk omdat de paus zich als plaatsvervanger van Christus op aarde gesteld heeft. Dat is de antichrist. En wie dat ontkent, die kent Christus niet. Want als je Christus kent, ken je ook de antichrist. Denk erom hoor. Ja, je kent er je eigen omheen draaien met 1000 bochten, maar als je Christus kent, ken je ook de antichrist. En dan zal je altijd erkennen, die 2 Thessalonicenzen 2, ja, daar zei ze, dokter C. Jansen, die zei eens een keer, Johannes die dat geschreven heeft, of Paulus die dat geschreven heeft, die kon nooit weten dat de paus er zou komen. Hij zegt, want die was er toen nog niet. Nou, ik heb nog nooit zo'n toppunt van ongeloofstaal heb ik aangehoord, alsof de Heilige Geest niet wist dat de paus er zou komen. Want de Heilige Geest is nog altijd de auteur van de Bijbel. En dat zijn nou dokter, professor, ingenieur, meester, hè? Die zulke taal slaan. Hè? Geestesziek zijn zulke mensen, geestesziek. Ik zeg het hier in het publiek. God heeft ze van de verstand beroofd. En ze zijn van de verstand beroofd. En als je van je verstand beroofd bent, dan kun je in onze dagen professor en dokter worden. Die hebben zich van de natuurlijke gaven beroofd. En God heiligt natuurlijke gaven in zijn dienst. Dat is absoluut de waarheid. Hoor. Geen kennis die je in je oude natuur geleerd hebt. Paulus moest al die kennis die hij aan de voeten van Gamaliel geleerd had overboord gooien. Daar had hij niks aan. Dat was allemaal ballast. Hij zegt, ik heb het niet van de mens geleerd, zegt hij, maar van Christus zelf. Ja. Dus aan de openbaring van Christus tot heiligmaking, geliefde, daar hebben we er zeer weinig in onze dagen kennis. Hè? Daar hebben we er al zeer weinig kennis aan de openbaring van Christus tot rechtvaardigmaking. Hè? Want tegenwoordig worden ze allemaal zo stiekem aan bekeerd en voor lieve leien en lengskens werken ze op Jezus aan. En als je met een smilend gezicht hebt en ja, wat er tegenwoordig, dan blijft Gods volk, moet thuis een preek lezen of weet ik het waar ze moeten zich onder de middelen moeten stellen. En de Izebels die schrijden het avondmaal. Nou, dat was in onze jonge tijd was dat al zo. Dus er is niks nieuws onder de zon. Dus niks nieuws. Homofielen zijn ook die van vandaag de dag, want heel dat Romeinse imperium, dat was allemaal vol met homofielen. Sodom en Gomorra. Dat is weer een verhaal apart. Er zijn er dus weinigen die kennis hebben aan Christus tot heiligmaking. En in onze dagen zijn er bijna geen zielen te vinden die geopenbaarde middelen kennen tot rechtvaardigmaking. Laat staan zielen die een tweede bekering kennen en uit de heiligmaking van Christus leven, geliefden. En lijden en elke dag in de dood worden overgegeven. Die zijn bijna niet meer te vinden. U zegt, het is een aflopende zaak. Nou, met deze wereld is het inderdaad een aflopende zaak. Maar niet met het Koninkrijk van Christus. Niet met het Koninkrijk van Christus, nee. De Heer gaat nog grote dingen doen. Mag ik van deze plaats zeggen. Hij zal er nog vele toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Maar wel door de oordelen heen. Wel door de oordelen heen. Dan zal Christus nog zo'n grote slag slagen, liefde. Dan zal hij ze uit de klauwen des duivels ontrukken. Want het is toch een schare straks die niemand tellen kan. Geen aflopende zaak, nee hoor. God loopt niet achter de feiten aan. Absoluut niet. Maar om op die God je hoop te stellen. Dat is een goddelijk werk, dat is genade, natuurlijk, dat is genade. Ik heb gisteravond nog tegen de jeugd gezegd, ik zeg, het is beter als je aan een onbekeerde God achterna schreeuwt, Heere, bekeer me, als dat je eigen mee laat sleuren, hè, door die sociale godsdienst in onze dagen, door een sociaal evangelie. Hè. Dat zingt ook de marine, hè? Dat zingt nou ook de kerk. Zorg dat je erbij komt. Hè? Sociaal evangelie. Nou, wat is het een wonder, geliefde, als je door Gods geest bearbeid mag worden. Hè? Tot je waarachtige bekering. Wat geeft het om hier in 1000 kuilen te verkeren, als je straks met Lazarus in de schoot van Abraham gedragen mag worden. Mag je eeuwig God bedoelen. Deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet. Wat is dat nou, de wil van God doen? Dat is in Christus geloven. Dat is de wil van God. U zegt, hoe kom ik daar dan? Moet je alles kwijt. Moet je jezelf kwijt. Moet je je vermeende bekering kwijt. Moet je worden die je bent. Want ik heb al gezegd. Christus die dealt enkel met dode honden en grote beesten. Met verloren zondaren, met verloren schapen. Verloren penningen. Verloren zonen en dochteren. En die gaat hij roepen uit verre landen. Ja. Ja. En dan gaat Christus je verschijnen van verre tijden en plaatsen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Kan ik je nou niet jaloers maken, jonge mensen? Wat heb je nou tegen deze Christus? Hij heeft enkel goed gedaan. Tijdens de rondwandeling op aarde doorreisde hij het land. Goeddoende staat er, goeddoende. En weet je wat ook goeddoen is? De fariseeën het wee aanzeggen. Zoals we vanochtend aan tafel gelezen hebben. Het achtvoudige wee. Was ook goed. In de ogen Gods, niet in de ogen van mensen natuurlijk. Ja, wat een mooie, vandaag moet je iedereen in zijn waarde laten. Hè? Prachtig allemaal. En dan gaan ze open brieven schrijven, zoals die dokter Anders Wevende, kloevende, hersteltevormde kerk een open brief naar de premier Rutte geschreven heeft. Ik heb nog nooit zo'n goddeloze brief geschreven als die brief. Ach, gelezen als die brief. Wat blijven ze toch aan de oppervlakte? Want ze zullen ook eens de zaken noemen en de koe bij de horens vatten. En als je dan maar... Ze publiceerde die brief in het RD. En er was een vriend van me die daarop reageerde. En ik kreeg taal van verwijten naar zijn hoofd geslingerd. Dat zijn nou de, zeg maar, de mensen die leiding moeten geven aan de kerken. Het zijn 100% huichelaars. Net als die Haagse ambtenaar die ontslagen is... omdat hij zogenaamd tegen een homofiele relatie was. Die man is een grote huichelaar, hè, want hij gaf zijn handtekening al aan de partnerregistratie. Dus hè, jonge mensen die samen wilden wonen, dan gaf hij zijn toestemming, gaf hij zijn handtekening aan. En laatst ook nog gaf hij zijn handtekening aan een partnerregistratie van 2 homo's. Dan ben je in het licht van Gods heilige wet een verdoemde huichelaar. Die voor God niet kan bestaan. Want dat komt niet voort uit het geloof. Dat is allemaal dode religie. Allemaal moralisme. Ik ben tegen dit en ik ben tegen dat. Maar ondertussen kan er van alles mee door. Waar kijkt God daarna? Al had het geloof is een mosterdzaadje. Daar kijkt God naar. Of wie? En die kleingelovige geliefde, dat zal ik je vertellen. Ja, we moeten stoppen. Die kleingelovigen, die zijn alle oprecht gemaakt in Christus. Die kunnen niet meer dat bedrog handhaven. Dan kan Gods volk niet liegen. Ze kunnen er niet in leven. Daar gaat het maar over. Kan je in een zonde leven? Leef je eroverheen? Kan je erin leven? Kan je het handhaven? Daar gaat het over. Die ambtenaar uit Den Haag kon het handhaven. Want dat deed hij dat. Hè? Die kon al die relaties kon die ondertekenen. Maar Gods kinderen kunnen dat niet. Gods knechten kunnen dat niet. Als je een kind van God bent, kan je dat niet meer. Kan je niet een handtekening zetten onder een voorzichtig verdrag van de hel. Want dat is het. Samenwonen is ook een voorzichtig verdrag met de hel. Kan je niet ondertekenen hoor. Dan kan je geen lid van de kerk worden en een knieval voor de duivel maken... die openlijk homofiele relaties inzegen. Als je denkt dat God dat kan behagen, dan ben je geestesziek. Dan ben je echt geestgestoord ben je dan. Dat zeg ik niet, dat leert het woord. Dan ben je van je verstand beroofd. Wat voor vrome invulling je er ook aan geeft. Gods kinderen die leven uit de heiligmaking van Christus geliefden. En als Gods genade je genoeg is, zoals Paulus in onze tekstwoorden ervan getuigd. Hè? Die had uitnemende openbaringen gehad en die kreeg een scherpe doorn in zijn vlees. Waarom? Omdat hij zich anders zou verheffen. Nou, als zo'n groot, zo'n hooggeplaatste apostel, nou zo'n scherpe doorn in zijn vlees geeft. Zet daar nou eens het halleluja-christendom en het reformatorische christendom, leg dat er nou eens naast. Er blijft niks van over. Er blijft gewoon niks van over. Het is allemaal poppenkast. Hè? Ze zijn ervoor of ze zijn er tegen. Of dat kent net wel of dat kent net niet. Is dat de godsdienst? Is dat leven uit de heiligmaking van Christus? Mensen, houd toch op. Dan zie ik Abraham gaan naar de berg Moria. En dan zie ik hem dat mes nemen op Gods bevel. Tegen de wet in. Abraham werd daar als een moordenaar gesteld. Op Gods bevel. En hij moest zijn zoon slachten. En hij gehoorzaamde. Omdat God het gezegd had. Abraham had geen leven van, nou ja, dat kan nog wel net niet en dat kan nog wel net wel. Het dit doen en dat nalaten. Nee, hij leefde uit God en hij gehoorzaamde God. Daarom is het hem tot gerechtigheid gerekend geliefd. Omdat hij overeenkomstig bevonden was, werd met de gerechtigheid van Christus geliefd, die hem was toegerekend. Omdat God gezegd heeft, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Waar leven we uit? Zijn we oprecht gemaakt in Christus? Dan kun je niet meer mee met, dat leugenachtige en hypocriete reformdom. Word behouden van het reformatorische geslacht. Dat moet ik zeggen, dat moet ik preken. Word behouden van het reformatorische geslacht, van het verkeerde reformgeslacht. Want je gaat ermee ter helle. Ze hebben alles verloochend in onze dagen. En op papier houden ze alles staande. Het artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ja, nee, dat houden we wel. Dat moet wel zo blijven staan. Maar ondertussen verwijzen ze het naar het museum. Want dat is niet haalbaar, zeggen ze. Zulke spotters moeten nou leiding geven aan de kerk. Zulke spotboeven. Maar God komt ten gerichte. God komt ten gerichte. En dan zal hij uit je woorden worden geoordeeld. Want je spraak maakt je openbaar. En dan zal het allemaal blijken. Al die niet haalbare taal zal allemaal blijken ongeloofstaal te zijn geweest. Dus tot wie, tot welke kerk behoren we? Tot de wijze maagdenkerk van Christus of tot de dwaze maagdenkerk? Tot het naamchristendom? Er zijn maar twee wegen, geliefden. Twee wegen. Er is maar één Christus, er is maar één smalle weg, er is maar één enge poort. En de poort is eng. Door welke gij moet ingaan, moet alles verliezen. En dat is nou, en in dat verlies geliefde ligt een eeuwige winst. Een eeuwige, beter alles verloren aan deze zijde van het graf dan straks voor eeuwig verloren. Zegene de Heere zijn eigen getuigenis tot roem zijn naams die heerlijk is. Amen. Lieve heren, gij hebt het de kinderkes, gij hebt het uw kinderkes geopenbaard. En voor de verstandige en de wijze hebt gij het verborgen. Ook de wijze in onze dagen, gij hebt het verborgen. Ze kennen het niet meer, ze weten het niet meer. Ze spreken onzin. Maar gij hebt het uw kinderkes geopenbaard. En gij roept het uw kinderen nog toe, gij klein kuddeke, vrees niet. Want het is uw vaders welbehagen u dit koninkrijk te geven. Hoewel ze duizend vrezen, ziende op zichzelf, o Heere, dan zou er geen zaligheid mogelijk zijn. Al zouden we maar met één seconde rekenen wie we zelf zijn, dan zou het niet mogelijk zijn. Maar als we op u zien, lieve Heere, ja, als gij op ons ziet, mijn oog zal op u zijn. Dat is zaligheid. En verleen ons die uit soevereine vrije genade alleen om Christus wil. Amen. Laten we nog zingen. En van Psalm 54. Dat eerste zangvers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven, mijn rechtszaak. En zij aan u ziet dat die mensen werden eerlijk gemaakt. Hè? Daar heb je nou een eerlijk gemaakte zondaar. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand bood. Wat er verder volgt in dat eerste vers van Psalm 54. Zij alle de eer. Amen.